Oké, laat ons Gods woord openen in Jona hoofdstuk 2. Jona hoofdstuk 2. Na Obadja, net voor Micha, Amos, Obadja, Jona. Hoofdstuk 2. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere, en hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoorde mijn stem, gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee, en een waterstroom ontving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen, zal ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen. Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer, de grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tieren is. Maar ik met lofzegging wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heere. En de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. Vader, we willen u danken dat we hier mogen zijn en bidden u dat als we uw woord openen, dat u krachtig spreekt tot ons. En we weten dat we niet met allen zijn die bij ons behoren. Sommigen zijn ziek en kunnen niet bij ons zijn. En we bidden u voor hen dat u ze zegent. Dat u Herman zegent als die niet bij ons kan zijn vanmorgen. En heel bijzonder omringt met uw liefde en met uw genade. En dat u uw genezende hand op hem legt. Julia, die ongetwijfeld met haar gedachten bij ons zal zijn. Maar we vragen u een rijke zegen over haar. In haar ouderdom, dat haar hart vol mag zijn van lof en uitzien naar u. We bidden u voor Rick, zegent hem. We bidden u voor Bert, zegent hem en vervult hem met uw liefde en genade. En met alle anderen die om welke reden ook hier niet zijn vanmorgen. We bidden u troost, genade, zegen voor hun allen, Heer. En wilt u ons nu zegenen met uw woord, om Jezus wil. Amen. Het is de vierde keer dat we over Jona spreken en het zal nog vele keren worden. Het is zo'n prachtig boek. God is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En God is een absoluut heilige God. God is een God die geen compromis kent. God is door alle eeuwen heen nooit veranderd. Hij blijft altijd dezelfde. Zijn normen zijn volmaakt. Zijn heiligheid is totaal. Er is door al die eeuwen heen geen millimeter, geen duizendste millimeter veranderd in zijn persoon. En hij is de eerste en de laatste. En als hij de eerste is en zo begon, is hij onveranderlijk als hij de laatste is en zo eindigt. En het boek Openbaring leert ons dat ook. Zijn absolute heiligheid. Maar het wonder is dat wij hier mogen zijn vanmorgen. En dat we dat mogen belijden. We hebben dat gezongen. Maar tussen dat begin en dat einde is daar dat kruis. Dat kruis dat zo'n groot wonder is. Omdat daar die heiligheid van God compleet staande blijft. Daar wordt niets en niets aan afgedaan. Maar dat vanaf dat kruis vloeit er geweldig veel genade naar ons toe. En dat is waarom dat wij hier zijn. Dat is waarom dat we over enkele weken weer een doopdienst hebben. Niet omdat daar iemand gedoopt wordt die goed is, die bekwaam is, die klaar is om gedoopt te worden. Dat is allemaal niet van tel. Maar omdat iemand ontdekt heeft dat dat midden tussen dat eerste en dat laatste dat kruis staat. En dat kruis, daar is Gods toorn geweest op de Heer Jezus. God heeft zijn toorn van ons afgewend en heeft dat op Christus laten komen. En wij mogen onder dat kruis nu bij elkaar zijn. Dat is een geweldig privilege. Voor je denken is dat zo magistraal. Want je kan eerlijk over jezelf denken. En je kan met Jona ontdekken dat je helemaal op de verkeerde weg was. Jona, toen hij een opdracht kreeg van die heilige God, is met een afgod gaan leven. Een afgod die hij veranderde in zijn eigen gedachten. Hij heeft die heilige God minder heilig gemaakt. Hij heeft die alomtegenwoordige God niet meer alomtegenwoordig gemaakt. Hij heeft die alwetende God een God gemaakt die niet alles wist en is gaan vluchten, is onder in het schip gaan slapen. En hij dacht, God ziet mij niet. Wat kan God doen? Ik ben verborgen. Hij is met God omgegaan alsof God een mens is, die alles verborgen in ons hart niet kent. Maar dat kent hij wel. En Jona is een magistraal boek, omdat alle illusies over de afgod die wij denken, waar wij mee leven door de weeks, denken dat God ons leven niet ziet, ons niet kent. De dingen verbergen in ons hart, zoals ik zoveel doe. En wij leven dan met een God die niet de God is van de Bijbel. En Jona, deze profeet, geroepen door de Heere God, deed dat ook. En Jona die vluchtte van God weg. Die wist dat God hem een opdracht had gegeven. En hij zei, God, je vergis je. Ik wil God zijn. Ik wil wel u dienen als het mij uitkomt. Maar ik wil niet u dienen als Heer, als koning. Als het mij uitkomt, wil ik u dienen. Als het niet uitkomt, vlucht ik. Ga ik weg. En Jona ging in de schip liggen. En natuurlijk, zijn geweten was een beetje onrustig. Dus hij gaat slapen. Als je geweten dichtgesnoerd is door de tijd, dat kan. Als je niet met God leeft, dan gaat door die tijd, ga je geweten dichtgesnoerd zijn. En dan kan je inderdaad met een geweten dat dichtgesnoerd is, kan je gaan slapen. Zo kunnen moordenaars een tweede moord doen. Stelen, de eerste keer is moeilijk, maar de tweede keer gaat al beter. Dan is je geweten dichtgesnoerd, dichtgebrand eigenlijk. En dan programmeer je je eigen geweten. En dan kan je slapen, ondanks alles wat je op je geweten hebt. En Jona, hij was een welvaartskind. En hij leefde tijdens Jerobeam de tweede, toen Israël op zijn hoogste niveau was van de welvaart, en leefde niet meer met de waarheid. Had de waarheid niet echt lief. Maar had zichzelf lief boven de waarheid. En wist dat God een genadig God was. Maar was vergeten dat hij de eerste en de laatste was. En dat hij onveranderlijk was. En dat de genade uitsluitend stroomt naar ons. Doordat op Golgotha God zijn zoon heeft gegeven. Dit is privilege als je dat mag kennen. En dan mag je eerlijk zijn. En dan hoeven we geen veroordeling te hebben in de gemeente als er dingen verkeerd gaan. Want allemaal hebben we uitsluitend door het kruis van Golgotha deze zegen ontvangen. Er is niets in ons. En Jona wordt wakker. We hebben dat gezien. En dan, hij wordt geestelijk wakker en hij beleidt. Ik ben een Hebreër. Ik dien de God des hemels. Ik dien de schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij, en ik ben schuldig. Ik ben schuldig. Hij is weer opnieuw bij die ene ware God gekomen. Hij heeft zijn afgoden afgelegd. Zijn karikatuur van God afgelegd. En hij zegt, nee, God is heilig. En ik ben gevlucht. Ik had mijn geweten dichtgesnoerd. En hij zegt, ik ben schuldig. En Jona die ziet hoe hardnekkig dat die zonde is in zijn leven. En hij zegt, dat krijgen we nooit voor elkaar. Hij zegt, ik moet sterven. Ik moet sterven. Enkel door de dood heen kan ik God dienen. Ik moet sterven. En hij zegt, werp mij overboord. Dan zal de zee rustig worden. En ze hebben dat gedaan. En denk erom, dat is geen spel bij Jona. Hij wist dat in theorie. Hij heeft dat vaak uitgesproken. Ik preek al 30 jaar, weet je wel. Ik heb het zo vaak uitgesproken, maar als het op mij afkomt, dan weet ik dat het allemaal theorie is wat ik zeg. Maar als je in de praktijk zit, dan is dat verschrikkelijk zwaar. Werp mij overboord. En dat betekent dat Jona zei, ik wil mijn status als profeet afleggen. Ik wil mijn naam afleggen. Ik ga in de eenzaamheid, helemaal in het verborgen en niemand weet waar ik ben, want ik ben gevlucht. Ik ga uit de mensenwereld verdwijnen. Ze gaan in Israël over mij spreken, maar niemand weet wat er met mij gebeurd is. Ik wil in eenzaamheid komen. Want ik weet wat er in mijn hart is. Ik kan niet meer in de wereld wandelen met deze heilige God. Als ik niet eerst gestorven ben, als ik niet één geworden ben met het kruis, kan ik niet meer verder. Want ik zal, voordat ik het weet, weer in een karikatuur vallen van God. Ik zal weer zeggen dat God niet alomtegenwoordig is. Dat God niet alles ziet. Dat God toch een klein beetje alles toelaat. En ik zal niet durven leven. En zo gaan we weer opnieuw die weg op. En Jona zien we dat ook. We zijn zo zwak. En dan is daar binnen die Alpha en die Omega, giet God zijn genade uit vanuit het kruis. En Jona, hij springt, hij wordt overboord gegooid in het water. En dan is het einde voor Jona. Dat is het einde. Ik weet niet of je ooit geweest bent op een punt waar je zegt, nu is het einde van mijn leven. Dit is het einde van mijn gezag. Dit is het einde van mijn vader zijn. Dit is het einde van mijn man zijn. Dit is het einde van mijn voorganger zijn. Ik kan niet verder. Dit is te erg. En het zijn juist die momenten dat God zegt, ik heb iets voor je. En God zendt een vis. En Jona wordt opgeslokt door een vis. Vind ik prachtig. Weet je, de Bijbel is beroemd om die vis. De Bijbel is beroemd om de vis. Misschien wel berucht. Velen zeggen, het bewijs dat de Bijbel een fabeltje is, is de vis van Jona. Hoe is dat toch mogelijk? Anderen hebben gezegd, nee, dat is niet waar. En die hebben gezocht naar grote walvissen en gekeken hoe groot hun maag is en of daar een mens in kan overleven. 3 dagen en 3 nachten. En die zijn tot de conclusie gekomen, sommigen dat is en anderen dat het niet is. En waar staan wij, waar staat ik? Ik zeg, allee, dit is een wonder. Misschien is het 1 vis. Ik zou het niet weten. Maar het is waar. Het is gebeurd. Waarom geloof ik dat? Ja, ten eerste omdat Jezus het geloofde. Jezus verwijst ernaar. Het volk, zegt hij, zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. En hij doelde op zijn opstanding. Daarvoor geloof ik erin. Maar ik geloof er ook in omdat de Bijbel een en al wonder is. Als je daar niet in gelooft, dan geloof je niet in de Bijbel. Lieve mensen, over water lopen is ook onmogelijk, hè? Met een paar broden en een paar vissen 5000 mensen voeden is ook onmogelijk, hè? Iemand die 4 dagen in het graf ligt en zijn lichaam al riekt en laten opstaan uit de doden is onmogelijk, hè? Een klein meisje van 12 jaar dat op bed ligt en sterft en binnenkomt en haar roept. Dat is dwaas, hè? En dat ze dan opstaat, dat is onmogelijk, hè? Dat gaat niet, hè? Dat kan je bewijzen, hè? Dat niet kan, hè? Dat Jezus geboren wordt uit een maagd, is absoluut bewijsbaar onmogelijk, hè? Ga naar de grootste universiteiten van Europa of van de wereld en leg dat probleem voor. En ze zullen zeggen, dit is absoluut lari. Dit is onzin. Zo, wij geloven de schriften. Omdat wij in God geloven, die wonderen doet. En dat hoeven we niet te bewijzen. En als we het gaan bewijzen, ach, dan krijgen we bewijzen dat het niet kan. We kunnen niet bewijzen dat Jezus opstond uit de doden. En dat zijn graf leeg is. En dat hij ten hemel gevaren is. Dat zijn dingen die niet te bewijzen zijn. Maar ze zijn waar. Dat is het christendom. Is 1 groot wonder. Geloof je daar nog in? Dat God wonderen doet. Ook nu. Daarvoor willen we in die dorpen dat vertellen. Jezus is niet dood te krijgen. Hij leeft. En wereldwijd wordt zijn glorie, we hebben het gezongen, wordt zijn glorie bezongen. En dat is de waarheid. Zo. Jona, hij wordt opgeslokt in een vis. En daar zit hij dan, in die vis. Ja, misschien zit u ook wel in een vis. Misschien wel in dezelfde situatie. Laat mij een paar mogelijkheden uitleggen. Als u misschien in de vis zit. Als je in de vis zit, kan je denk ik 3 mogelijke reacties hebben in die vis. In de vis kom je doordat je ongehoorzaam bent aan de Heere God. En dat je gedaan hebt, zoals Jona beleidt, ik heb afgoden gediend. Van God een karikatuur gemaakt heb. Geleefd heb altijd hier, maar eigenlijk toch niet hier, elders. En als je dat dan gedaan hebt, kom je in nood, kom je in de vis. En daar zit je dan. Nou, in die vis zitten, Jona wist niet wat hem overkwam. Als je claustrofobie hebt, is dat verschrikkelijk. Je kan geen kant op. Hij kon niks zien. Hij wist niet waar hij was. Hij kon niet bewegen. Hij kon niet vluchten. Hij kon niks meer. Daar zit hij. In de maag. Omgeven door allerlei zuren. Die zijn huid aanvraten. Dus hij zal pijn gehad hebben. Ik weet niet wat er allemaal in hem omgegaan is. In die vis. Nu, hij had kunnen zeggen. Nu heb ik het bewijs dat God niet bestaat. Want God is immers barmhartig. En als God barmhartig is, laat hij zulke dingen niet toe. Ja, dwaas. Juist omdat God barmhartig is, heeft hij dat bewerkt. Want we kunnen toch niet ontkennen dat heel hoofdstuk 1 Gods kracht is, wat we daar zien. Het was toch God die de storm zond. Het was toch God die alles deed. Het was toch niet de Satan. Dat Satan daarbij betrokken is, is waar. Maar wij zijn niet mensen die onderhevig zijn aan Satan. Gods leiding in ons leven kan ons best wel eens in moeilijkheden brengen. Als het verkeerd gaat met ons. Zeker. Dat kan. En als het financieel slecht gaat met ons. Moeten wij niet gaan stelen. Dat is vluchten. Op knieën. Heer, wat is er aan de hand met mij? Waarom lukt dat niet? En dan mag je van Gods heerlijkheid ontvangen. Zo, je kan in die vis zeggen, nu heb ik het bewijs dat God niet bestaat. U kent dat verhaal wel van die comedian. Die volle zalen trok. Elke dag opnieuw. En dat in de hemel de engelen de opdracht krijgen van God om deze man te benaderen. Omdat God wilde dat hij de Heer Jezus leerde kennen. God zag zijn nood in zijn hart. En de engelen die gaan op weg naar alle christenen. En die gaan bewogenheid brengen onder de christenen voor deze comedian. En ze worden zijn fans en ze komen in de zaal te zitten en ze genieten van zijn presence. En dan komen ze naar hem toe, ze maken vriendschap en ze vertellen en ze geven hem een evangelie van Johannes. En ze spreken met hem, ze getuigen met hem en dan zegt hij, ik heb geen tijd om God te dienen, zegt hij. Ik heb geen tijd om God te dienen. Als ik minder tijd heb, dan heb ik 300 voorstellingen per jaar. En ik moet telkens nieuwe voorstellingen maken. Als ik tijd had, zou ik het wel doen. En de engelen hoorden dat. En die waren blij. Die zeiden, wauw. Als hij tijd heeft, dan gaat hij God dienen. En wat deden ze? Zeggen, wel, wij gaan zorgen dat hij tijd heeft. En de comedian kwam op het podium. En een van de engelen zei, weet je wat we doen? We nemen zijn stem af. En net dat hij bezig was en de zaal applaudisseerde, zijn stem weg. En toen gingen de engelen naar al die christenen toe. En zeiden, hij heeft tijd, leid hem tot de Heer Jezus. En hij kon niet meer praten, dus hij had een schrijfje en hij schreef op. En toen schreef hij op, als jullie God liefde is, wil ik die God nooit dienen, want anders had mij dit nooit overkomen. Maar lieve man toch, alles in de hemel was juist daarvoor georganiseerd. Om jou tijd te geven. En nu dat je het hebt, Het zijn je eigen woorden geweest, maar het was dan niet eerlijk wat je zei. En zo gaan we met onszelf om. Nou, zo kan je in de vis zitten. En je kan in je eigen nood kan je omgaan. Maar dat is niet wat God wil. Tweede, en dat is het ernstigste wat je kan overkomen. Dat is dat je bitter wordt in je leven. Hoeveel heb ik dat al gezien door de jaren heen? Mensen die bitter zijn. Die negatief zijn. Punt aan de lijn. Bitter. Ik ontmoette eens iemand die ik kende en ik was betrokken bij een probleem dat nu, denk ik, al 25 jaar geleden gebeurd is. En ik ontmoette hem zo'n tijdje geleden en ik vroeg, hoe gaat het met je? Oh, jij weet wel wat er gebeurd is, zegt hij. En je hoeft me dat niet te vragen. Ik zei, maar lieve man, wat vertel je me nu? Je vertelt me dat je nog steeds dat met je meedraagt wat 25 jaar geleden gebeurd is. Ja, natuurlijk, zegt hij. Denk je dat ik dat ooit vergeet? Als men dat niet goed zet, als men dat niet opnieuw mij komt zeggen dat ze fout waren. Ik zal geen stap meer in de kerk doen. Ik zeg, maar lieve man toch. Heb je dan geleefd met God? Of heb je geleefd met jezelf? Wie was er op de troon? Wie was jouw God? Maar er was geen ruimte. Ja, maar wat jij meegemaakt hebt, heb ik. Wat ik meegemaakt heb, jij niet meegemaakt, Wout. Zo zal jij ook reageren. Bitter. Dat is verschrikkelijk. De Bijbel zegt dat bitterheid een wortelzonde is. Hebreeën hoofdstuk 12 zegt het zo. Luister eens. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade. Dat niemand achterblijft van de genade. Dat je de genade minacht, betekent dat. En dat je recht wil, gerechtigheid wil. Voor een ander weliswaar, niet voor jezelf. Voor een ander. En dan staat er dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. Een wortel. Bitterheid is een wortel. Alles wat je doet na je bitterheid komt voort uit het bitter zijn. Je woorden, je kijken, je horen. Het is negatief. En Jona, hij zat in de vis. En als je bitter bent, sticht je verwarring. Compleet verwarring. Een waas rondom alles. En niemand komt er meer aan uit. Oh, dat is zo erg. Ik heb bittere predikers gehoord. Ik hoor het gelijk. Als ik naar iemand luister, en dan kom ik thuis en dan zeg ik, oh, die is bitter. Die is bitter. Die preekt tegen gebeurtenissen die hij vroeger heeft meegemaakt. Oh, en dat is zo'n gevaar. Leven met God betekent dat die bitterheid uit je leven weg is. En dat je altijd over de glorie van God mag praten. Altijd over het kruis mag praten. En zelf daar deel aan mag hebben. Jona, hij zat in de vis. Dat is de tweede mogelijkheid. De derde mogelijkheid is wat Jona meemaakt. Dat je gaat bidden. Oh, dat is een prachtige mogelijkheid. En Jona, die herstelt direct zijn godsbeeld. Want hij zit daar in de vis, onder water. Ik weet niet hoe diep zo'n vis zit, maar misschien wel 100 meter onder water. Niemand kan hem zien. Geen mens weet dat. En Jona bidt vanuit die vis. Waarom? Gij zijt alomtegenwoordig. Gij zijt zelfs onder water, in de diepste oceaan. De diepste punt is 10.000 meter bij de Filipijnen. Daar in het diepste punt, daar heeft God die prachtige dieren gemaakt. Die schitterende kleuren, voor wie? Voor wie heeft hij dat ooit gedaan? Niemand kan daar komen. Hij heeft dat gedaan voor hemzelf, omdat hij alomtegenwoordig is. Ook in die vis is hij aanwezig. En Jona, hij bidt tot de Heere God vanuit de vis. En zijn beeld van God is hersteld. God, gij zijt alomtegenwoordig. En gij hoort mij in de vis. Oh, dat vind ik fantastisch. En zo Jona hij bidt. We hebben gezien dat hij in hoofdstuk 1 niet bidt. Geen woord van gebed. En ik heb je al zo vaak gevraagd. Bid u. Ja, spreekt u met God zoals Jona spreekt. Het is heel mooi wat Jona doet, want ik zal dat misschien volgende week nog eens wat dieper ingaan. Volgende week hebben we avondmaal. komt hier weer een tafel te staan. Ik vind het zo heerlijk om avondmaal te mogen bedienen. En ik wil u echt vragen om vanmorgen goed te luisteren. Ben je bitter dat je volgende week dat op tafel legt? Ja, ik kom op een idee nu. Ja, mooi idee. Weet je wat we doen? We gaan een mooie box zetten op tafel hier. Met een gleuf erin. En ik vraag u van de week iets op te schrijven. Over uw eigen leven. Een belijdenis. Een vreugde. Deze week daarmee bezig zijn. Heer, ik wil bij het avondmaal komen met een gebed. Ik zit in een vis. Ik kom er niet uit. Ik ben bitter. Ik wacht al zo lang op mijn kinderen. Ik wacht al zo lang op mijn vrouw. Ik wacht al zo lang op mijn man. Ik wacht al zo lang op mijn werk. Maar er antwoordt niet. Ik zit in een vis. Ik zit eigenlijk in een gedachte van het zal mijn tijd wel duren. Ik ben al mijn kracht kwijt. Je schrijft het van de week op, een belijdenis. En we komen dan rondom die tafel. En dat is een mooi idee. Voilà. En we doen het in die box. En we gaan avondmaal vieren nadat we iets in de box gedaan hebben. Een lofprijzing, kan dat. Een dankbaarheid voor het kruis. En we gaan niks met die box doen. Ik beloof het je. Ik neem die mee naar huis en ik zal alles wegdoen zonder iets te lezen. Ik moet dat niet lezen. Maar God is al, hoe kan je dat, al leesbaar, nee, dat, hoe noem je dat? Al leeslijk, nee, ik weet, ik, al wetend, ja, ja. Dus die kan dat allemaal lezen, terwijl dat allemaal opgepropt zit en zo. Ja. Maar wat we willen doen is, leven met deze God. En dat doet Jona. Jona zegt, God, u bent alomtegenwoordig. U ziet mij in de vis. God, niemand ziet mij op de wereld. Niemand weet waar ik ben. Ik weet niet of die getrouwd was. Mijn vrouw weet dat niet. Mijn kinderen weten dat niet. De koning weet dat niet. Misschien zijn ze, missen ze mij al. Misschien ook niet. Maar gij zijt er. Gij kent mijn probleem. Gij weet precies waarom ik vluchtte. Niemand weet dat. Gij weet dat. En hij bidt vanuit de vis. En hij zegt, en gij antwoordt mij. Nou, Jona, zijn gebed is heel bijzonder. Dat is eigenlijk een psalm. Moet maar opletten. Je zou elke zin die hij zegt, kan je in de psalmen terugvinden. Jona kende de psalmen. Jona kende het woord van God. Hij had dat opgeslagen in zijn hart. En nu hij geen Bijbel kon hebben in die vis, want die had hij niet bij. En als hij hem bij had, was hij nat. En als hij nat was, dan was hij vol chemicaliën. Hij kon niks lezen, had zijn bril niet op. Maar het was in zijn hart. En hij bidt een prachtig gebed. Een gebed met woorden van de psalmen. Geen vloeken. Niet zijn eigen woorden. Geen bittere uitschieters. Maar de woorden van de psalmen. Hij heeft de woorden van God opgeslagen in zijn hart. En nu in nood, terwijl hij geen kant op kan, borrelt dat op. Dat is prachtig. Dat is zo schitterend. Bidden. De hartslag van een christen. Praten met God. Die alomtegenwoordig is, die alwetend is. Terwijl je zelf helemaal in de knel zit, is Jona wakker geworden. O, zegt hij, God, u bent de Alfa en de Omega. U weet alles. En Heere God, ik wil zo met u leven. Niks meer verbergen. Ik wil met u leven. Als een heilige God. En in dit gebed zijn er vier stadia. Die wil ik even nog noemen. Ten slotte. Ten eerste. De eerste vijf versen gaan over wat hem overkomen is. Ik riep uit mijn nood tot de Heere. En hij antwoordde mij uit de schoot van het dodenrijk. Schreeuwde ik, gij hoorde mijn stem, gij had mij geworpen in de diepte, in het hart van de zee, en een waterstroom ontving mij, al uw brandingen en uw golven gingen over mij. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen. Het gaat diep hebben, Jona. Hè? Hij zegt, God, ik denk dat het gedaan is. Zal ik nog ooit uw heerlijkheid mogen aanschouwen in de tempel? Dat was zijn Daar was zijn plaats, daar was zijn arbeid. Zou ik ooit nog eens op een podium mogen staan over u te spreken, Heere God? Oh, ik hoop dat ik daar nooit hoef te komen, bij die gedachte. Wat zou dat onvoorstelbaar zwaar zijn voor me, dat ik dat niet meer mocht doen. Maar Jona, hij komt daar. Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven, de diepte omving mij, zeemier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer, de grendelen der aarde waren voor mij altoos achter mij. Een heel realistische beschrijving van zijn situatie. God, zie waar ik gekomen ben. En weet je wat ik het mooie vind in deze beschrijving, is dat Jona met God praat. Dat Jona ook zegt, gij was degene die mij daarin geleid heeft. Ik weet het ook allemaal niet precies hoe dat gaat, hoe dat Satan betrokken is bij ons leven. Maar één ding weet ik, dat God de Almachtige is en dat Satan slechts een schepsel is. En als er in mijn leven allerlei moeilijke dingen gebeuren, waarvan ik zie dat de vijand bezig is mij te pakken, weet ik altijd dat ik ben overgeleverd aan iemand die sterker is dan de vijand. Dus een christen praat altijd met God. En nooit met de vijand. Zeg altijd tegen de vijand, maar ik dien niet jou. Ik weet dat je sterk bent. Ik weet dat je me kan intimideren. Ik weet dat je me kan verleiden. Ik weet alles. Maar ik dien iemand die de Alpha is en de Omega. En iemand die het kruis daar middenin geplaatst heeft. Ik dien iemand die genadig is. Ik weet als je me zegt dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik geen kant op kan als het gaat om de Heilige God. Maar jij begrijpt het kruis niet, Satan. Jij begrijpt het kruis niet. Dus ik mag leven bij het kruis. Zo, Jona. Spreekt niet over God in de derde persoon. Hij spreekt over God in de eerste persoon. Hij zegt niet, hij daar, die heeft mij gehoord. Hij heeft mij dit aangedaan. Hij heeft mij daarover. Hij heeft niet gesproken over God. Hij heeft met God gesproken. En hij zegt, gij hoorde mijn stem. Gij heeft mij geworpen. Gij was het. Hij is naast God. En dat is het prachtige. Zelfs in de vis. Denk nooit. Maak nooit die theologische fout die Jona maakte. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Maar lieve mensen, dat is niet waar. God houdt verschrikkelijk veel van je. Ook al is het verkeerd gegaan in je leven. God houdt van je. Je bent nooit verstoten uit zijn ogen. Hij roept je terug tot je roeping. En daar kan hij soms moeilijke dingen voor gebruiken. Maar hij doet dat. En dat is het eerste. Oh, wees maar eerlijk waarin je gekomen bent. Misschien ben je op de vlucht als jonge mens. Ook kan me dat zo voorstellen. Dat je ontdekte in je leven dat er krachten zijn die je niet onder controle krijgt. Je zou het zo willen, maar dat lukt je niet. Je hebt er ook nog nooit met iemand over gesproken, want je durft het niet. Want je naam, je doet zo'n mooi jeugdwerk. Je doet van alles. Of misschien wel als oudste. Heb je zoiets dieps in je leven. Nog nooit met iemand over gesproken. Durf je niet omdat je bang bent. Goh, dan gaan we de gemeente schade brengen. Maar niks ervan hoor. Dat is allemaal een God creëren die niet de God van de Bijbel is. Dat is allemaal een afgod creëren. Dat moeten we niet doen. Maar het kruis verheerlijken. Daarom geen veroordeling. Maar genezing bij het kruis van Golgotha. Daar moeten we zijn. En dan staat er het tweede wat hij dan zo prachtig zegt in vers 6. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. Heere mijn God. Ja, Heere mijn God. Toen hij op de vlucht was en sliep. Toen had hij een afgod. Maar nu zegt hij, Heere. En dan zegt hij niet, u bent zo ver weg. Ik ben zo onwaardig. Ik kan niet meer verder met u. Nee, dat zegt hij niet. Gij zijt mijn God. Ik wil zo graag dat u uw heerlijkheid en uw heiligheid in mij openbaart. Mijn God. Gij trok mij uit. Staat er niet, ik ben omhoog geklommen uit de vis. Het is zo erg dat we de grote wielrenner Armstrong, die 7 keer de Tour de France won. En dan zeggen ze voor de radio, die heeft de kanker overwonnen. En dan krimpt mijn hart in elkaar. Zeg, niks ervan, jongen. Niks ervan. Alsof jij er iets aan gedaan hebt. En al die anderen die eraan gestorven zijn, gefaald hebben. Niks ervan, manneke. Dat is een verkeerde terminologie. Jij hebt niks overwonnen. Er is jouw genade gegeven. En wat doe je met de genade van God? Dat is iets anders. Niks ervan overwonnen. Die heeft dit en die heeft dat. We hebben niks. U trok mij uit de groeven omhoog. Dat is het. Het feit dat ik hier sta is dan dat God genade geweest is. En niets anders. Dat is het derde. Of tweede. Dan komen we bij het derde gedeelte. En dan komt hij tot de kern. In vers 8. En dan zegt hij, wat was nu eigenlijk mijn nood? Toen ik als profeet in Israël werkte en niet bereid was uw opdracht te vervullen. En dan zegt hij in vers 8, zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goedertieren is. Hij zegt, er zijn 2 dingen in mijn leven die gebeurd zijn. Ten eerste ben ik een afgod gaan dienen. Ik heb wel de naam Yahweh gegeven aan die afgod. En de God van Israël en de God van de vader Abraham. Maar het was een karikatuur van wat u openbaarde en van wie u bent. En het was een afgod. Het was niet de God van de Bijbel. Het was een onheilige God. Een gehandicapte God. En dan zegt hij, dat heb ik gedaan. Ik heb dat gediend. En dan zegt hij, en daarbij, ik heb prijs gegeven. Die goede tieren is. Ik heb de genade prijs gegeven. Ik ben oprecht gegaan. Ik heb gezegd, er moet rechtigheid zijn. Er moet dit en er moet dat. En ik ben niet genade geweest. Ik ben ook gevlucht. Ik heb een prijs gegeven die de mensen goede tieren is. Ja, afgoden dienen. Oh, dat is geen beeldendienst in de Rooms-Katholieke Kerk. Is het ook. Is niet de Mariologie, is het ook. Maar dat is allemaal uiterlijk. Het is in ons denken. Wie is de heilige God? Niet leven met het kruis. Eigenlijk met God kunnen leven zonder het kruis. Ja. Volgende week avondmaal. We maken zo'n mooie doos. Een schoenendoos. Dat is nog een mooi idee. We gaan er wel 1 leeghalen en... Ja, en dat gaan we doen. En we gaan kijken met welke God leven wij. En we gaan dat zeggen en bidden en vragen. He, misschien kunt u vragen, Heer God, leer mij met u om te gaan zoals u echt bent. Zoals Jona mag leren in de vis. Misschien zit u helemaal niet in een vis, maar bent u nog iemand die slaapt onder in het schip. En ziet u de stormen rondom u. Maar u bent de vrolijkste en ieder die zegt, wauw, die vertrouwt op de Heere God. Maar terwijl u weet dat u op de vlucht bent. Nou, als u dat nu ontdekt, dan gaat dat in dat boxje daar. Zo. Wat een geweldige dienst wordt dat volgende week. Wat enorme week wordt dat als we daarover nadenken. En zo die psalm tot onze eigen maken, deze psalm. En misschien moet u een tekst erin zetten die uw lijftekst is. En misschien ook een lofprijzing. Ik zeg nogmaals, we controleren niks. We willen zo graag dat u leeft met deze eeuwige, onveranderlijke God. En dan het vierde. Maar ik met lofzegging wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is van de Heer. Wat prachtig is dat. Hij zegt, hier ben ik. Onheilig, een vluchteling, iemand die zijn eigen weg is gegaan, maar u bent genadig. En u wil mij herstellen, totaal herstellen, mijn bediening teruggeven. Absoluut, God wil je bediening teruggeven. En ik wil betalen, de redding is des Heren. En de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. Wauw, prachtig is dat. Ik weet niet hoe Jona eruit gezien heeft. Ik heb daar vaak over gefantaseerd. En ik heb gedacht, misschien is hij wel zo, zoals hij uit die vis kwam, naar Nineveh gegaan. Vandaar dat zijn preek zoveel indruk. Misschien had hij wel vellen die helemaal loshingen van het zuur van de maag van die vis. Ik weet het niet. Hoe zal zijn gezicht eruit gezien, zijn haar? Misschien wel hele plukken eruit. En misschien viel dat er wel uit. En daar stond hij. Ik vraag me ook af waar die vis hem gebracht heeft. Misschien was dat wel op het strand vlak bij Nineveh. Ik weet het niet. Dat God gezegd heeft, ik wil je daar ook brengen, lieve jongen. Wel, God is zo creatief, zo mooi. En herstelt Jona. En is er Jona hersteld? Dat vind ik het mooiste. Daar ga ik ook over spreken, over hoofdstuk 4. Wat een knorrepot is dat toch. En ik ben dat ook. Moet je niet denken dat als je deze ervaring achter de rug hebt, dat het gedaan is. Het is pas gedaan als je gestorven bent. En als je bij de Heer bent. Maar het blijft een moeilijke zaak om te leven met de heilige God. En wij maken ons zoveel blaasjes wijs. Maar dat moeten we niet doen, is niet nodig. Want dat kruis beschermt ons. Zo God zegen je ermee. Deze week, als we volgende week avondmaal hebben, zien we ernaar uit. Om met elkaar deze psalm van Jona te lezen. En eindelijk ook de psalmen lezen waar hij uit citeert. Waar hij uit citeert. En hem zo God te prijzen. En dicht bij God te komen. Zo dicht als kan. Bij het kruis van Golgotha. Laat onze hoofden buigen. We willen u prijzen, Heer. Voor het privilege dat we hier mogen zijn. Zoals we zijn. Dat niemand van ons niet welkom is. Iedereen is welkom. Wilt u ons helpen om dat te begrijpen? En wilt u ons de weg laten gaan die u ons wijst? En bewaar ons dat we niet vluchten. In onze eigen wegen. Zoals Jona deed. En we zien uit naar volgende week, Vader, als we avondmaal vieren. En ja, u gaf mij dat zo het idee net, Heer. Of bevestig het of het goed is of niet goed is, Heer. Maar laat het in ons leven deze week heel actief zijn. Geest van God, wilt u elk van ons daarmee bezig laten zijn. Of we met u omgaan zoals u hebt geopenbaard. Dan wel of we zelf op de troon zitten en u als onze dienstknecht beschouwen. Ik wil u zo bidden dat er deze week veel mag gebeuren in onze harten. Wilt u zegenen morgenavond? Wilt u zegenen dinsdag? Wilt u zegenen woensdag? Wilt u uw naam verheerlijken in alles wat er gebeurt de komende dagen? Wij prijzen u voor uw goedheid en trouw. Wilt u met de zieken zijn? Wilt u met die in nood zijn? En wilt u ze brengen bij het kruis? En dat we volgende week bij het avondmaal feest mogen vieren. Omdat we u kennen als de heilige God die zich in de Heer Jezus Christus zo magistraal heeft geopenbaard. Geprezen zij uw eeuwige naam. Halleluja. Amen.